Luister naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke inkijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Nu in je favoriete podcast-app.
Hartelijk welkom bij Space Cowboys, aflevering 96. Hartelijk welkom, Michel van Baal.
Hallo.
En Luc van der Nabelen.
Hoi.
En mijn naam is Herbert Blankenstein. We gaan het hebben over het ruimtevaartnieuws. En eerst maar eventjes een kort rondje met één of twee van jullie favoriete onderwerpen van vandaag. Michel.
Nou ja, ik wilde toch even stilstaan bij het ruimtetoerisme. Want we zijn bij een soort Apollo 13 momentje beland. Dat ga ik zo meteen verder uitleggen. Er is wat SpaceX nieuws rondom Dragons. Daar heb ik twee nieuwtjes van. En het was even heel spannend rondom Mars. Want NASA was de zonde Maven bijna kwijt.
Heel goed, Luc.
China is weer lekker druk bezig. Een nieuwe bemenste vlucht zijn ze begonnen. En NASA gaat oude plannen voor zonnekrachtcentrales in de ruimte nog eens afstoffen.
Oh, leuk, spannend. Ik heb ook een onderwerp, misschien wel twee, waarbij iets ouds opnieuw wordt geprobeerd. We gaan namelijk weer platina delven op asteroïden.
Ja, right.
Niet lachen.
We hebben in ieder geval het plan om dat weer te doen.
Ja, best niet eens doen om niet te lachen.
Ja, ja. En we hebben hier verschillende keren met elkaar besproken dat Rusland en de rest van de wereld met elkaar ruzie hebben, maar dat het in het ruimtestation wel meevalt. Rusland heeft nu ook met de rest van de wereld ruzie in de ruimte. En wel vooral met Duitsland. En dat betreft een gamma-satelliet waar Duitsland uitgestapt was. Alleen hun telescoop zit daar nog in. En Rusland dreigt nu dat ding te kapen.
Nou.
Dat. En wat ik ook een spannend verhaal vind, dat noem ik dan toch meteen ook maar eventjes. De ster Betelgeuse is onlangs nogal in lichtkracht afgenomen. En er waren theorieën over. Er waren alleen geen waarnemingen. En nu is ontdekt dat een Japanse weersatelliet helemaal per ongeluk de afgelopen jaren naar dat verschijnsel heeft zitten kijken. Dus er zijn nu totaal onverwacht zijn er alsnog metingen met terugwerkende kracht over een aantal jaren van wat daar op die ster is gebeurd. Ja. Terwijl notabene een aardobservatie. Die heeft gewoon aan de horizon van de aarde heeft hij eens in de anderhalve dag heeft hij Betelgeuse in het vizier.
Wow. Ja,
en daar wordt nu druk naar gekeken. Zo
als
leuk.
Dus eigenlijk is het niet zo heel gek als je weet hoe het werkt. Maar daar komen we straks al meteen wel even op terug.
Nou, ja, goed, precies.
Je moet er wel even aan denken. Ja, dat begin,
ik
kan.
Begin ik daarover. Ja. Michel, ik begin steeds met jou. Dus kom maar met je eerste onderwerp, maar nu op volle kracht.
Nou ja, het is een kleintje eigenlijk. Ik kondigde net het Apollo 13 momentje van het ruimtevaarttoerisme aan.
Ja.
Wat ik daar eigenlijk mee bedoelde is dat het jullie compleet zal ontgaan zijn. Dat Blue Origin een zoveelste bemande ruimtevlucht heeft uitgevoerd. Ik heb geen idee wanneer
klopt.
Precies. Ja. Ik heb geen idee
ik hoorde het van jou vandaag.
Ja, en dat is maar ik heb niks.
Een stel rijke stinkers die omhoog gaat.
Ja, dat bedoelde ik met het Apollo 13 momentje. Weet je, dat staat natuurlijk ook bekend om het feit dat, nou ja, dat eigenlijk begint dat verhaal met dat niemand meer belangstelling had voor die vlucht. Nee. Totdat het heel erg misging. En toen ging iedereen toch weer tv kijken. Maar iedereen die de Apollo 13 film gezien heeft, die weet de frustratie van het begin waarbij niemand het meer interessant vond. En bij dat punt zijn we bij ruimtetoerisme ook beland. Ik vrees een beetje met grote vrezen dat we ergens een keer dus ook bij de andere deel van het Apollo 13 verhaal terecht gaan komen.
Dat het misgaat bedoel je?
Ja, in zekere zin een kwestie van tijd. Zeggen. Ja. En ik hoop niet dat het gebeurt over de goede orde. Maar dat zit, dat is natuurlijk wel, vandaar dat ik denk, we zitten een beetje bij zo'n Apollo 13 punt. Ja, het zit ons niet meer tot het misgaat.
Het is mij inderdaad totaal ontgaan. Heeft Blue Origin zelfs geen persbericht uitgebracht? Of heeft gewoon iedereen dat
gehoord? Het is oké. Ik heb hem, zo gek ben ik dan nog wel. Ik heb hem nog wel eventjes live gevolgd.
Ja.
Ik moet eerlijk zeggen, ook meer met in het achterhoofd, wanneer wordt de eerste keer dat er iets fout gaat?
Dan wil ik het wel gezien hebben.
Dan is het toch leuk als het in ieder geval in mijn wakende uren gebeurt. Dat ik dat heb gezien. Maar inderdaad. Het is ook nog eens een keertje zo. Dit was de vijfde vlucht met astronauten. Zitten ook geen beroemdheden meer aan boord.
Met toeristen bedoel je?
Ja, precies. Ja. Nou ja, goed, ja. We hebben natuurlijk Shatner gehad en de dochter van Alan Shepard. En,
er zijn wel meer toeristen. Als je begint met Dennis Tito, dan zijn er natuurlijk al veel meer geweest.
Ik ben van die mensen eerder geneigd om ze astronauten te noemen dan deze mensen. Want,
deze komen maar 80 kilometer hoog.
Even over de 100. Dus zelfs voor Europa zitten ze wel boven de grens dat je wings mag krijgen. Maar je bent 2 minuten gewichtloos.
Het is parabolisch, hè?
Precies. Dus.
Het is toch wel, weet je, we mogen wel constateren dat uiteindelijk Blue Origin deze wedstrijd gewonnen heeft. In de zin dat zij nu als eerste en ook eigenlijk als enige, SpaceX is wel voorbij gefietst, zeg maar. En toen heeft überhaupt niet interessant gevonden. Virgin Galactic zit ook echt helemaal vast. En er zijn er een paar waar we die ooit waren, waar ik nooit meer wat gehoord heb. Uiteindelijk heeft eigenlijk toch in mijn beleving nog wel onverwacht, omdat ze heel lang achtergelopen hebben. Ja. Toch opmerkelijk dat Blue Origin dit nu operationeel doet.
Ja, precies. Nou ja, vooral omdat Branson heel slim planningsgewijs toch de eerste is geweest die dan zo'n vlucht uitvoerde. Ja. En ik kan me wel voorstellen dat de ervaring bij Virgin Galactic intenser zal zijn. Want je bent een uur bezig om naar boven te klimmen. Ja. Vervolgens een ontzettende kick in de pants. En je hebt een veel ruimere cabine. En dat is wat ik geloof mevrouw Funk oud. Nou ja, nooit officieel, maar Mercury-kandidaat astronaut.
De oudste vrouw in de ruimte tot nu toe.
Ja, precies. Die zei al van, toch een beetje krappe cabine. En toen vlogen ze maar met z'n vieren, nu vliegen ze met z'n zessen. Dus echt veel ruimte om te manoeuvreren heb je niet. En dat heb je in het vliegtuig van Branson wel. Dus.
Ja. En toch, en dat heb ik in een eerdere podcast lang geleden ook al gezegd, ik zou toch, als ik moest kiezen, toen al weg, maar toen ik het allemaal niet gevlogen, zou ik toch wel bij Branson aan boord gestapt zijn. En zeker niet bij Virgin Galactic. Gewoon ook vanuit het veiligheidsgevoel.
Wacht even, Branson, Virgin Galactic?
Bij Blue Origin aan boord, je gelijk. Bij Blue Origin aan boord gestapt zijn vanwege het gevoel dat concept is intrinsiek veel veiliger dan het concept van Virgin Galactic. Dat betaalt zich uiteindelijk toch wel uit.
Het lijkt er toch op dat inderdaad ook vooral technische toestanden bij Virgin Galactic parten spelend. Dat was dan een nieuw schip in aanbouw en dat ging dan weer langzamer en er waren toch problemen en procedures. En nou ja, goed, ze hebben natuurlijk dat vervelende ongeluk gehad waarbij een testpiloot om het leven is gekomen. Ja, daardoor zijn ze ook wel extreem voorzichtig geworden. Maar ja, het is nu een jaar geleden dat Branson de zogenaamde eerste toeristenvlucht deed. Ja. Wanneer de volgende gaat plaatsvinden, we weten het niet eens. Dus,
Goed, dat is het, Michel.
Ja hoor.
Oké, Luc.
Ook dat haalt bijna het nieuws niet meer. Maar er is een nieuw trio taikonauten vertrokken op 5 juni.
We hebben het over China.
China, ja, inderdaad. 9e exemplaar van het bemande ruimtevaartuig Shenzhou. Dat is 6 uur na de start al vastgemaakt aan het Chinese ruimtestation Tiangong. Dat is inderdaad een van de gevolgen van een iets verbeterde versie van het schip.
Meer vermogen.
En de wat verfijndere techniek heeft natuurlijk ook heel veel met communicatie te maken om al zo snel binnen 6 uur bij het station te kunnen aanleggen. Daarvoor hadden ze 2 dagen nodig, net zoals vroeger. De Soyuz naar het internationaal ruimtestation. Maar dit wordt de meest ambitieuze missie van taikonauten tot nu toe. Nog dit jaar moeten er 2 nieuwe grote onderdelen aan het station worden vastgemaakt. 2 modules met enorme zonnepanelen. Dit trio moet dat allemaal overzien. Moet daar ook ruimtewandelingen voor gaan doen.
Ja, 2 meneren en 1 vrouw, zag ik.
Ja, precies. Voor mij toch wel opvallend dat een van de meneren zijn eerste vlucht maakt. Je zou toch denken van, sleep iedereen die vooral ruimtewandelervaring heeft aan boord van die missie. Ja. Maar ze durven het toch aan. Die 2 laboratoria die moeten worden toegevoegd. Dat wordt nogal een gedoe met robotarmen. vanwege hemelmechanica en de bewegingen van ruimtestations, als er elementen aankoppelen, moeten die nieuwe laboratoria in de lengterichting van het station aankoppelen, maar uiteindelijk aan de zijkant permanent worden bevestigd. Nou, daar hebben ze dan een grote robotarm voor nodig. En dat is eigenlijk niet zo ontzettend bekend. Misschien ook nog wel ruimtewandelingen om een paar kabels te leggen. Dat was in ieder geval altijd de traditie bij het internationaal ruimtestation. Ze hebben heel veel te doen op deze missie.
Hoe lang gaat die missie duren?
In december moeten ze terugkomen. De eerste module die er naartoe moet, staat op het ogenblik gepland voor 23 juli. En in oktober moet dan nummer 2 volgen. De Mentian en de Weitian heten die dingen. Ja, het is... Je moet er weer een taaltje bij leren. Ja. Ik was al blij dat ik een beetje Russisch sprak vroeger. Maar nu moeten we weer opnieuw beginnen. Die twee dingen zijn aan twee disciplines, als het ware, toegewijd. De eerste, die in juli gaat aankomen, is helemaal aan levenswetenschappen gewijd. En nummer 2 gaat zich op material sciences richten. En dan gaat het ook voor het eerst zo zijn dat deze bemanning de volgende bemanning gaat ontvangen. 10 dagen zo ongeveer samen zal werken. En vanaf dat moment moet het station dus het komende decennium permanent bemenst zijn.
Ja. Want hiervoor was het even leeg, hè?
Inderdaad. Eerste bemensing was, ik geloof, een maandje geleden teruggekeerd. Dus het is een kort oponthoud geweest. Intussen is er gewisseld van vrachtschip wat er aan vast zit. Ook daarvan gaan ieder jaar 2 exemplaren naar boven om voeding, schone onderbroeken, nieuwe apparatuur te brengen. Dus het wordt een langdurig project. Ja. En Chinezen hebben intussen al meerdere malen gezegd van internationale bemanningen zijn ook welkom. En je kan met je eigen ruimteschip komen of je kan met ons meevliegen.
Als je maar betaalt, hoe gaat dat werken?
Ja, dat is de grote vraag. Ja. Nog een beetje natuurlijk.
Je wel je eigen dockingpoort meenemen, denk ik. Want als je met je eigen ruimteschip komt, of hebben ze dat universeel gemaakt?
Een verloop stukje, ja.
Ja, de vraag is dus nog altijd of dat nodig is. Want zij hebben gewoon eigenlijk het ontwerp genomen van APAS 89, wat ook wordt gebruikt aan boord van Space Station. En in principe ook de Dragon en de Starliner. Maar of het nou echt 100% compatibel is, dat is nog steeds niet helemaal duidelijk. Dus het toont voor mij wel aan hoe groot die Chinese vlucht is geworden die ze nemen. Als je nu kijkt naar echte grote initiatieven. Zou ik zeggen van er zijn 2 hele grote spelers. Dat is Elon Musk en het is China. Die doen de grote dingen. Als je nu realiseert dat er dus op Mars een wagentje rondrijdt. Op de achterkant van de maan iets.
Dat is niet van Musk, toch? Dat wagentje.
Dat is allemaal van China.
Zo bedoel je.
De laatste paar jaar zijn er, ik weet niet hoeveel nieuwe types raketten ontwikkeld en in gebruik genomen. Wat dan allemaal nog geheim is, er wordt aan minstens 2 verschillende shuttle-achtige vaartuigen gewerkt. Ze hebben het erover van in 2035 staan wij op Mars. Daarvoor willen ze nog even een maanbasis bouwen. Zo, de knetters. Het geld is er ook wel aan die kant.
Nou, las ik laatst ook iemand, een redelijk goed ingevoerde wetenschapsjournalist in de ruimtevaart op Twitter inderdaad zeggen dat het hem opviel dat het Amerikaanse ruimtevaartprogramma momenteel echt wel weer terug op track is. Er is een periode geweest dat je echt dacht van, nou, dit loopt echt niet meer. Maar hij zegt van, intussen, SLS is een bijzonder geval, maar voor de rest loopt het eigenlijk best wel Nou, ook de wetenschap is goed gefund, weet je wel. Nou, het gaat naar die science missies natuurlijk ook best wel goed op dit moment. Dus omdat nou alle credits bij SpaceX te leggen, dat gaat mij wel een beetje ver, hoor.
Ik moet zeggen, al die dingen die jij nu noemt, staan nog op papier. Daar vliegt nog niks van. Zelfs SLS niet. Die moet nu proberen om zijn tweede wet dress rehearsal te overleven.
Het science-programma van Amerika is natuurlijk nog steeds heel erg groot. Als je kijkt naar wat er operationeel aan satellieten... Nou ja, alleen al wat er op Mars rondrijdt... is natuurlijk nog steeds veel meer dan de Chinezen hebben.
Dat wel, maar als je kijkt in hoe korte tijd die Chinezen... het allemaal de ruimte in hebben geslingerd... en het nog operationeel weten te krijgen en te houden ook... ja, toch wel petje af. Maar het is inderdaad... er zit natuurlijk een militair budget achter. Dat hele ruimtevaartprogramma van China... dat valt nog steeds onder militaire leiding. Dat is natuurlijk ook wel...
Ze stonden ook te salueren, hè? Die taikonauten.
Ze liggen te salueren. Dat is echt 10 seconden voordat de raket omhoog gaat... salueren ze in hun stoeltjes. Dus heel bijzonder gezicht. Ja.
Nu jij zegt raketten... Kijk ik even naar achteren. Luc heeft dit al gezien, maar Michel is de verrassing. Mijn vrouw was pas bij de kringloopwinkel.
Ja.
Kwam thuis en zei, wat ik nou toch gezien heb. En we hadden een kort gesprek. En toen heb ik het teruggestuurd om het alsnog te gaan halen. Weet je, zag je het in de gaten?
Nee, ik zag het niet.
Nou, dan ik reik jou de doosje even uit. Rakettenkwartet.
Een rakettenkwartet.
Uit de 60's.
Oh man.
Als je de kaarten één voor één bekijkt. De meeste hebben wel op een of andere manier een jaartal.
Ja.
En dan kun je, ik weet niet meer precies, maar het hoogst voorkomende jaartal is iets als 1965 of zo. Misschien 64.
Ja, ja.
Ja, zo verschrikkelijk grappig.
Er zat een grote versnelling er ook in. Gemini-project liep toen. Ook daar gold toen geld genoeg. Er werd als een idioot budget ingepompt om die belofte van Kennedy te proberen.
Maar ze hebben wel moeite gehad om het kwartet vol te krijgen. Want er is een kwartet Thor-raketten, er is een kwartet Atlas-raketten... en er is een kwartet Thor- en Atlas-raketten. Ja,
en zelfs nog een kwartet raketten.
Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Is het compleet? Heb je dit?
Ja, het is compleet.
Ja. Fantastisch.
Het past ook precies in het doosje. Ja. En alle kwartetten die er zijn, die hebben 4 kaarten. Dus... Of er zou een compleet kwartet moeten zijn verdwenen, maar daar ziet het niet naar uit.
Geweldig. De Raaf kwartetten zijn verschenen.
Ja, leuk hè?
Prachtig. Het heeft waarschijnlijk 3 kwartjes gekost.
Er zit geen prijsje meer op.
En je komt er nu nergens meer tegen.
Ik neem ook niet aan dat je vrouw er heel veel voor betaald heeft.
Nee, ik weet niet eens wat, met de 2 euro of zo. In de serie Raaf kwartetten zijn verschenen. Poppensprookjes, jonge dieren, Europese vlaggen, Europa Cup. Piraten, straalvliegtuigen, auto's internationaal, raceauto's, sportauto's. Raketten en ook ruimtevaart. Er is ook een ruimtevaartkwartet.
Mocht dus een van de luisteraars hem hebben, laat het ons even weten.
Helikopters, schepen, loks, speedboten en marine. Nou,
fantastisch.
Goed, oké.
Okay. Nou,
de jacht is groot.
Er werd wat geproduceerd. Ja. Kennen jullie die Shell-plaatjes nog?
Nee.
Dat was en een soort kwartettachtig iets. En als je die kaartjes omdraaide, dan vormde dat weer één grote puzzel.
En
Shell had dan ook nog de missie-emblemen stickers. Die kon je dan ook bij iedere keer bij
zoveel
liters. Ja, inderdaad. Vandaag de dag zou dat dus onbetaalbaar zijn. Ja. Maar,
inderdaad. Bovendien verboden, want je promoot een laakbaar product. Ja, het is niet groen wat je dan doet.
Nee, dat is veel veranderd.
Laat dit mijn eerste onderwerp zijn geweest. Gaan we nu weer naar Michel.
Ja. Nou, ik had nog een aansluitend eigenlijk op de vrachtmodules die net al langskwamen. Aan de Amerikaanse kant, SpaceX, in dit space gaat het niet helemaal joffel met de vrachtmodules. Ze hebben de volgende vlucht van Dragon een paar weken uitgesteld. Vanwege een lek van hydrazine. En daar hebben we het ook wel eens vaak over gehad. Hydrazine is een rottig spul. Dat wil je niet dat lekt.
Ontzettend giftig.
Ja. En daar. Dus we willen zeker weten. En bovendien heel explosief brandbaar en zo. Want het is een monopropeller. Dus die verbrandt met zichzelf. Ja.
Weet je,
het is
de Cargo Dragon, geloof ik.
Ja, het is de Cargo Dragon.
As opposed to the Crew Dragon.
Ja, alleen het zijn natuurlijk wel twee heel vergelijkbare onderontwerpen. En dit gaat over de motoren waarmee je in de baan, zeg maar. De positie en in de baan regelt. Dus je hebt niet heel veel vermogen. Die zit in allebei. Dus als je het aan de ene kant hebt, dan heb je een grote kans dat je het probleem ook zou kunnen hebben bij Crew Dragon. Nou is Crew Dragon staat pas op de rit voor september. Dus daar hebben ze op dit moment zit geen tijdsdruk op. Dus ze hebben tijd om dit uit te vogelen. Ja. Maar deze stond gepland voor 12 juni. Maar het is nu een paar weken uitgesteld om te kijken waar dat lek vandaan komt. Het is een tikje alarmerend, omdat er in 2019 is er bij dus een test een Crew Dragon ontploft. Omdat ze ook een lek hadden, maar dat was dan in de Super Draco's. Dezelfde type motoren, maar zwaarder om in noodgevallen van de raket kunnen trekken, zeg maar. Dat zijn veel krachtigere motoren. Dus ze zijn wel een beetje, sensitief voor problemen met die Draco's. Waarschijnlijk horen we er verder niks van. En NASA heeft er zo te zien wel vertrouwen in, om het zo maar even te zeggen. Want die hebben, en dat is een bruggetje, recent een heleboel nieuwe vluchten gekocht van Crew Dragon. Eigenlijk, als je het doorrekent, zo ongeveer genoeg om tot 2030 naar het Space Station te kunnen.
Wauw.
En daar werd ook wel van gezegd dat de achtergrond zou ook wel kunnen zijn dat ze op die manier SpaceX kunnen verleiden om een extra Crew Dragon te bouwen. Als een soort redundancy. Want ze hebben natuurlijk
een extra exemplaar.
Een extra exemplaar die wordt natuurlijk hergebruikt. Ja. Dat ze er eentje meer willen. En daarom hebben we gezegd, nou dan committeren we ons aan een aantal vluchten. Of Space Station gaat bestaan tot 2030.
Dat is de vraag nog even.
Ja. Dat is natuurlijk een andere vraag. Maar het laat wel zien dat NASA veel vertrouwen heeft in het ding. En terecht op zichzelf. Ondanks het feit dat ze een lekje hadden in de Cargo Dragon.
Ja. Ja, dat is het.
Ja.
Dan mag Luc weer.
Ja, nou ja, daarop aansluitend heeft SpaceX nog wel meer kleinere probleempjes. Intussen zijn ze natuurlijk lekker door aan het gaan met Starship en Super Heavy Booster. Maar die hebben toch alle twee een beetje probleempjes. Er was een exemplaar van de booster waar ze een bepaalde tanktest deden. En daarmee is een interne brandstofleiding totaal vervormd. Die is er echt als een soort wokkel weer uitgehaald. Dus dat ging niet helemaal lekker. En ik geloof spaceship nummer 24 die nu op de teststand staat. Zijn ze de vergelijkbare tests mee aan het doen. En op het moment dat de tank weer werd...
Spaceship? Starship?
Starship, ja. Op het moment dat de tanks weer leeg werden gemaakt, regende het weer hitteschilden tegeltjes. Dus dat probleem hebben ze nog steeds niet onder controle. En nou ja, ik durf er onder de hand wel een wetje op te leggen dat de eerste Starship die gelanceerd wordt tijdens de terugkeer caduc zal gaan. Ik kan me niet voorstellen dat ze dit straks in één keer hebben opgelost. Ja. Zeker niet als dat, zoals de verhalen gaan, binnen een jaar moet gaan gebeuren.
Nou ja, we hebben al heel lang geen mooie explosie meer gezien. Hè?
Dat is wel waar. Ja, het is een beetje saai geworden.
Ik wou zeggen, het is ook wel natuurlijk een beetje de business manier van ontwikkelen, dat je het een paar keer laat gebeuren en dat het misgaat.
Ja.
Alleen ja, hoe groter je schaal wordt, hoe duurder dat natuurlijk wel wordt.
Ja.
Dat is een beetje
als Musk 44 miljard in zijn achterzak heeft om Twitter even te kopen, dan zullen er toch ook nog geld voor.
Daar is ook wel twijfel over op dit moment.
Dat wel, ja.
Maar daar gaat deze podcast niet over.
Nee, gelukkig niet.
Ik zal even een echt onderwerp bij de kop pakken, want ik had het over Rusland, ruzie, oorlog. En wat wil het geval? Er is in 2019 een Spectrum Röntgen Gamma Telescoop gelanceerd. Die had een hele voorgeschiedenis al. Want die is ooit bedacht in het Sovjet-tijdperk en toen kaltgesteld, want er was opeens geen geld meer. In samenwerking met de Duitsers hebben de Russen dat ding toen alsnog gebouwd en aan de praat gekregen. Dat is geworden de Specter RG satelliet. 1,2 ton. En die bevindt zich ongeveer 1,5 miljoen kilometer van de aarde in een halo-orbit. Weet iemand van jullie wat dat is?
Ja. Niet rondom een Lagrange-punt?
Ja, halo-orbit is volgens mij hetzelfde waarin de Gateway zou moeten komen hangen.
Een Lagrange-punt, dat is een goede veronderstelling.
Om een punt tussen de aarde en de maan.
Ja.
Dat hij vanuit de aarde gezien rondjes rondom de maan maakt. Maar dan inderdaad visueel.
Ja, oké. Dat klopt ook met het woord halo natuurlijk.
Ja. Ik heb even snel gecheckt, maar het is inderdaad een baan om een Lagrange-punt.
Ja. Oké, prachtig. Dat ding is nu dus een paar jaar actief. Heeft al 4 keer de hele hemel in kaart gebracht in röntgen en gamma en zo. Moet nog 4 keer, want 8 keer was het voornemen. En nu naar aanleiding van de oorlog in de Oekraïne is Duitsland uitgestapt. Dus die zeiden van, wij werken nu even niet met jullie samen. Waardoor het zaakje stil begon te liggen. En nu heeft die chef van Roscosmos, Dmitri Rogozin, leg ik de klempen goed? Rogozin, whatever. Die heeft gezegd van, weet je, we gaan eigenlijk dat ding als Russen maar gewoon opstarten. Want, wonderlijk argumentatie, maar de Russische specialisten die hadden dat geëist. En er was ook ik lees dit eventjes uit Ars Technica voor. The people that made the decision to shut down the telescope don't have a moral right to halt this research for humankind just because their pro-fascist views are close to our enemies. Begrijp je? Rusland kan het niet over zijn kant laten gaan dat de fascisten besluiten dat deze prachtige telescoop niet wordt gebruikt. Dus nee, Rusland. Ja. Nou, het is een dreigement. Hè. Ik heb uit het bericht niet de indruk dat het al gaat gebeuren. Dus misschien is het allemaal loos van Basel.
Ja, de interessante vraag is of het kan. Want
de Duitsers hebben hem uitgezet, volgens mij.
Nou ja, je hebt, volgens mij is dit zo'n satelliet waarbij de satellite bus, de infrastructuur, de hele zeg maar, systematiek van het zijn van satelliet, maar dat is waarschijnlijk maar een klein stukje. Dat is Russisch. En er zit dan een enorme telescoop op.
En die is Duits.
En die is Duits.
Klopt, ja.
Weet je, en dat interacteert wel met elkaar. Ja. Maar vaak hebben die wel hun eigen soort van, gebruiksaanwijzing. Hoe zeg je dat? Of je dat zo heel makkelijk kunt even overnemen.
Even hacken,
want daarwege je loop je in theorie ook het risico dat een of andere amateur zegt van dat schijnt wel eens te gebeuren trouwens hoor. Dat mensen gewoon proberen te communiceren met andere satellieten. Dat je kijkt of je op de S-band. Je kan die dingen ook proberen te hacken.
Ja.
Dus ik kan me niet zo goed voorstellen dat daar niet op een of andere manier wel iets van waarborgen tegen zijn.
Nou, in ieder geval bevat het bericht hier ook de zin dat Duitse of officials hebben gezegd dat het opnieuw opstarten van dit apparaat zonder hun medewerking zou kunnen leiden tot schade aan het telescoop.
Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja.
Dus als amateurs inderdaad aan de knoppen gaan zitten, dan wie weet wat er dan allemaal misgaat. Maar dat is het verhaal. Rusland slaat wild om zich heen. Dat is eigenlijk
in het bijzonder. Er is de afgelopen week ook nog een Progress vrachtvaartuig naar Space Station gestuurd. En de neuskegel waaronder dat schip zat, daarop stonden de twee vlaggen van die twee zogenaamde onafhankelijke republieken in de Donbass. Met de tekst daarbij: Rusland veronachtzaamt hun volk niet. En op de raketverder stond ook nog met hele grote letters Donbass. Dus inmiddels is dus ook, volgens mij had ik dat al een keertje eerder genoemd, ook het Roscosmos logo veranderd in een rode ster. Dus ik ben benieuwd wanneer die voor het eerst op astronautenpakken gaan verschijnen.
Aan de andere kant denk ik dan, hoe vervelend ik dit ook vind met pijn in het hart, want ik ben wel een liefhebber van de Russische ruimtevaart, zoals jullie weten. Maar aan de kant denk ik ook van dit vraagt om veel meer, als we het over telescopen hebben, vraagt om veel meer dan retoriek. Weet je, dan moeten daadwerkelijk mensen met een hart voor ruimtevaart die ergens verstand van hebben, moeten echt hun best gaan doen het probleem op te lossen. Weet je, dan hoop ik toch maar stilletjes dat mensen dan niet zo erg hun best gaan doen. Weet je, dat in dit specifieke geval is dat natuurlijk patroon best lastig te breken. Je kunt mensen niet dwingen om hier hun best op te doen. Weet je,
En dat die logo's en vlaggen en zo betreft. Als je een stapje terug doet, dan moet je natuurlijk wel vaststellen dat in het Westen Jan en Alleman op dit moment in het blauw en geel rondloopt.
Ja.
En hebben die keus gemaakt. We zijn allemaal tegen Rusland en zo.
Ja, je moet
dat vlagvertoon, daarvan kun je natuurlijk zeggen dat komt dan van twee kanten.
Ja, dat is wel waar. En je moet je natuurlijk altijd realiseren hoe moeilijk dat ook is in een geval als dit, dat alle twee kanten denken dat ze gelijk hebben. Dus maar dat is iets voor een filosofische podcast.
Precies. Inderdaad. Ja. Even kijken. Dus Michel was weer geweest. Ja. Luc.
Ja, een oud idee. Een zonnecentrale bouwen, maar dan in de ruimte.
Ja.
Daar schijnt het ding altijd. Geen last van bewolking. Dus
dan heb je ook niet dat probleem met opslag en zo. Hè? Dan heb je gewoon continue aanvoeren van de zon.
Ja, inderdaad. Doorzenden naar aarde. Dat is eventjes een dingetje wat een probleempje geeft. Daarover zo nog meer. Maar het opvallende is dat NASA heeft besloten inderdaad nog eens naar al die oude plannen te kijken.
Ja, met als argument om dat nu opnieuw te doen, dat lanceren zoveel goedkoper is geworden. Hè?
Precies.
Ja.
Dat is dus inderdaad het opvallende in het geheel. Leuke is nog wel dat ze dus hiertoe zijn gekomen door een workshop afgelopen winter die door ESA was gelanceerd. Mm-hmm. NASA zegt nu nadrukkelijk, we gaan niet kijken naar nieuwe technologie voor de zonnecellen of zonnecollectoren, maar puur nou eens kijken wat zou het vandaag kosten als we die dingen zouden bouwen, maar nu zouden lanceren. Want daar, zoals je zegt, zit inderdaad het grote verschil. De democratisering, zoals het wordt genoemd, van de lanceermarkt. Ja. Als je inderdaad kijkt met wat voor prijzen SpaceX spullen de ruimte inbrengt, scheelt dat een enorme slok op een borrel. Dus ja, ontzettend aantrekkelijk idee. Maar inderdaad, het verzenden van de energie naar aarde. Dat is eventjes een dingetje.
Daar waren ook wel oplossingen voor bedacht, maar die waren niet helemaal gevaarloos, geloof ik.
Het kan. Je kan het met microgolven inderdaad keurig naar de aarde doorzenden. Punt is alleen wel dat je dan dus eigenlijk tussen het oppervlak van de aarde en die satelliet die daar in de zon rondhangt, een soort magnetron over creëert.
Dus alle vogeltjes die daar doorheen vliegen.
Precies. En natuurlijk inderdaad wel een probleem. Want de vogeltrek die kennen we wel een beetje, maar die zal zich niet voor 100% laten dirigeren. En dat is natuurlijk een enorme bottleneck wat dat weer oplevert.
Ja. Enig idee hoe breed zo'n gebied moet zijn, maar dat doorheen, is dat centimeters werk of meters?
Dat kan ik me niet voorstellen, want als het centimeters werk zou zijn, is de intensiteit helemaal enorm. En,
je moet je moet het kunnen ontvangen op een een park met een redelijke omvang.
Voetbalvelden,
zoiets, honderden meters. Je kunt niet denken aan, vind ik tenminste, aan iets met een straal van vele kilometers. Dat is eigenlijk al te veel.
Dat is niet te doen, inderdaad. Ja.
Ook geen meters. Want zo geconcentreerd krijg je het niet. En dat wil je volgens mij ook.
Dat denk ik niet.
Maar dat is dus wel het formaat van een goede vlucht spreeuwen.
Ja, precies.
Die volledig wordt verdelgd.
Ja, inderdaad.
Tenminste, tenzij je dus de intensiteit zo laag... Misschien wil je het juist wel heel verdund doen, want dan krijg je de intensiteit zo laag dat die spreeuwen het overleven.
Ja, precies. Maar dan moet je gebied weer heel erg groot worden.
Dan wordt het gebied weer groter.
En
of je moet heel veel van dat soort gebieden hebben. Dat kan natuurlijk ook.
Ja, precies. Maar dan krijgen we de bijen er waarschijnlijk weer last van. En de bijen hebben het ook erg moeilijk. En die zijn misschien wel belangrijker dan vogels zelfs nog. Als je het puur biologisch bekijkt. Dus, ik denk dat er nog heel wat comité's zich met dit plannetje gaan bemoeien.
Ja. Maar het is dus een plan om dat nog weer eens te gaan doorrekenen.
Ja,
er is nog geen uitkomst.
Nee, inderdaad. Ik ben heel erg benieuwd. Want in principe is dit idee zoveel uit de 80e jaren waar we weer naar gaan kijken. Ik ben benieuwd of dit iets gaat opleveren. Het zou wel mooi zijn.
Nou ja, dan kom ik met dat andere plan. Of wil jij nog wat zeggen, Michel?
Nee, ik altijd aan tegen de gedachte denk ik van, als je dat toch gaat doen en het kost toch heel veel geld, is het dan niet handiger om gewoon een heleboel zonnepanelen in de Sahara te zetten met de waterstofcentrale ernaast? Ik heb toch altijd een idee dat het zoek is naar moeilijke oplossing. Maar misschien is het niet. Kijk, het grote voordeel is natuurlijk wel, weet je, dat je inderdaad, je bent ook seizoensonafhankelijk, weet je wel. Zo'n paneel heeft geen last van winter. Weet je, een zonnepaneel in de Sahara ook niet, maar wel weer van zand. Ik heb er mijn bedenkingen bij, maar ik hoop dat ik het ooit ontdek.
Ja, doorrekenen kan geen kwaad.
Nee, zeker. Je weet nooit.
Okay. We hadden dus al Planetary Resources. En hoe heette dat andere bedrijf ook weer? Staat hier in het verhaal wel, maar ik heb het eventjes niet paraat. Oh, Deep Space Industries. Bedrijven die dus van plan waren om in de ruimte aan mijnbouw te gaan doen. Die zijn een stille dood gestorven de afgelopen tijd. Ik geloof dat ze nog wel bestaan, maar niet echt meer actief zijn. Maar er is nu een nieuwe. En die heet Astroforge. Ik vind het een wonderlijke naam, hè? Want to forge is volgens mij toch ook vervalsen?
Ja, precies.
In het Engels.
Is dat niet een forge zoals smeedvuur?
Ja, to forge is ook smeden.
Dus het zal goed bedoeld zijn.
Ja, precies.
Maar oké. Dat is een nieuw bedrijf. Wil aan mijnbouw. Ze richten zich vooral op platina.
Oké.
Hebben 13 miljoen gekregen van investeerders, een heel rijtje. Gaan nu van 7 medewerkers naar het dubbele. En hebben het plan. Dat is naar aanleiding van het feit dat die Hayabusa, die Japanse satelliet, en die Amerikaanse Evenknie intussen met spulletjes van elders zijn thuisgekomen. Weet je wel, dus het thuisbrengen van materie van asteroïden, dat kan. Oké, het gaat om vingerhoedjes, volgens mij. Hè?
Iets van schaalvergroting is nog even nodig.
Ja, zeker.
Dat plan van net eigenlijk heel realistisch voor de opeens.
Er is een oprichter en die heet Gjelic van zijn achternaam. En die zegt van, nou ja, dat is dus in potentie is dat aangetoond dat dat kan. Hayabusa en Osiris Rex was de andere, die de naam was ik even kwijt. En hij zegt, onze eerste vlucht gaat niet miljarden opbrengen, gaat niet honderden miljoenen opbrengen, maar gaat wel tientallen miljoenen opbrengen. En als je dat dan uitrekent met een platinaprijs van $31.000 per kilo, dan moet je toch denken aan iets in de orde van 1000 kilo aan puur platina, wat ze denken thuis te brengen.
Okay.
Dat is ambitieus.
Nou, weer stijl. Nou ja, ik is echt een batterij aan redenen waarom dit niet gaat werken.
Ja,
maar
ja, als je de, dat, dus een stuk bij Ars Technica, als je de comments gaat bekijken, dan schiet je van de ene lachstuip in de andere. Maar zeg jij het maar.
Nou ja, weet je, nou god, ik heb het natuurlijk niet helemaal in verdiept. Maar je zit sowieso natuurlijk met de baanmechanica. Dus je moet zo'n enorme bak materiaal van de ene plek naar de andere plek. Dat gaat gewoon vreselijk voor energie kosten. Ja. Even los van het feit dat we de technologie niet hebben om te minen op. Maar goed, als je dat even. Waar ik me het meest tegenaan loop te hikken, is me de vraag hoeveel stroom je eigenlijk nodig hebt. Weet je, op het moment dat jij platina wil extracten uit zo'n.
Ja. Je wilt uit het erts,
weet je wel. Ja, meestal, weet je, dan kijk je naar Tata, zeg maar, zijn dat proces waar je heel veel energie voor nodig hebt. Weet je, dus de interessante vraag is, hoe ga je dat dan doen? Weet je, want als je dat pure erts gaat terugbrengen, nou ja, dan kan je beter die hele asteroïde, zeg maar, een douw geven. Ja. Maar dat is eigenlijk me heel inefficiënt. Dus hoe krijg jij op een haalbare manier platina uit een... Dat lijkt me nog wel interessant. Ja. Als ze daar een hele intelligente oplossing voor hebben, dan moet je wel luisteren.
Want je noemde een paar ton aan materiaal, maar een paar ton platina moet het gaan opleveren.
Voor het gemak, de orde van een ton aan platina. Ja, dat is tenminste wat ze zeggen, hè, op grond van wat ze zeggen, dat ze aan geld denken binnen te halen met de eerste vlucht meteen. Precies.
Maar dan heb je dus minstens over tientallen tonnen erts.
Vele tonnen erts bewerken.
Ja, het leuke is wel dat het terugsturen naar de aarde, de re-entry lijkt me geen probleem. Ik zou geen moeite doen, ik zou gewoon een paar ton de atmosfeer in douwen.
Ja, je in de Sahara laten vallen.
Dan verdampt een deel.
Dat scheelt een hele hoop gedoe. Hoor.
Ja, precies. Ja. De landing hoeft niet zachtjes. Weet je.
Nou ja, je wilt ook dat
je wel tot... goed mikken, weet je.
Ja, niet in de oceaan bijvoorbeeld.
Nee, nou ja.
Nou misschien als het, juist weer wel.
Als het niet heel diep is. Nou ja, goed. Afijn, een hele interessante vraagstukken.
Ja, nou ja, en niet in de laatste plaats. Wat ik me herinner van Planetary Resources, dat is dat ze om te beginnen een programma hadden van eens even uitzoeken waar je dat platina eigenlijk kunt halen.
Yeah.
Want niet elke asteroïde bestaat uit puur het ideale platina.
Nee.
Maar wat deze zeggen te gaan doen, is we gaan meteen maar even ergens heen. En dan komen we ook meteen thuis met tientallen miljoenen aan platina.
Yeah, right.
Optimisme valt ze niet ontzeggen.
Niemand gelooft dat. Nee, dat is waarschijnlijk weer iemand die net als Pieter Diamandis van Planetary Resources heel goed lezingen kan houden. Ja. Heel overtuigend kan klinken. Bij het bewerken van investeerders bijvoorbeeld.
Maar het bewerken van erts is dan al even een ander.
Erts bewerken is echt vakmanschap. Ja. Tenminste, daar moet dan echt wat uitkomen.
Ja, het grappige is ook wel wat die man in het artikel op Ars Technica uit de Kevin zit lezen. Weet je, wat hij daarin aan het eind zegt, is wel veelzeggend. En ook wel meer mooi op een bepaalde manier. Hij zegt van I think space has become a little mundane and boring.
We doen een Elon Musk.
Ja, nou ja, saai is het niet wat ze willen, weet je. Ja. Maar inderdaad. Nou ja, goed.
En we really want to inspire a younger generation. Dat zal wel lukken op deze manier.
Ja. Nou ja, nee, goed, dat is ook wat waard.
Diamandis is wel de man achter de X-Prize geweest.
Ja. De Google...
Dus wat dat betreft heeft hij wel...
Het was natuurlijk wie het eerste op de maan een karretje laat rondrijden.
Nee, dit was wie het eerste binnen x uur twee keer een bemenst ruimtetoestel in de ruimte kan brengen.
Ja.
En dat heeft toen inderdaad hetzelfde team van...
Niemand tot nu toe.
Die X-Prize is toen gewonnen door het team wat uiteindelijk Virgin Galactic is geworden.
Op die manier. Met dat ding waar die dan met twee van die cockpits, waar die jongen onderhing.
Precies.
Die katamaran.
Ja. Dat is een mooi ding.
Ja.
Nou ja, goed. Astroforge, hou ze in de gaten.
Ja, nou ja, kijk of het hen
lukt. We zijn heel benieuwd of zo bij de volgende podcast dat we progressie hebben geboekt.
Precies. We gaan ze scherp volgen. En, elke week komt er een update.
Ja.
Even kijken, Michel, wie geloof ik?
Ja, ik had nog een nieuwtje over Maven. Maven, even voor de uitleg, is een wat minder bekende Mars-zonde. Die draait sinds 2014, of is in 2014 gelanceerd, weet ik niet helemaal uit mijn hoofd. Draait die rondom Mars en doet volgens mij vooral onderzoek aan de atmosfeer. Het is een afkorting waarvan ik denk, sowieso, dat je echt denkt van nou, ik even kijken of ze dat terug kan vinden. Maar
en soms zijn afkortingen ergens veel leuker dan wat ze betekenen.
Maar dan mag je doen dan op zijn minst, zeg maar, dat de eerste letter onderdeel van de afkorting is. Weet je, dit was volgens mij, de N zit ergens achter in een woord of zo. Nou, het is echt.
Ja, dat is voor de laatste letter. Die wilden ze er ook nog bij hebben.
Dus deze was wel heel leuk. Wat was het nou? Ik heb hem bijna. 1, 2, 3. Oh ja, de Mars Atmosphere and Volatile Evolution. Daar is de N. Mission. Maven for short. Nou ja, wel heel belangrijk onderzoek, et cetera. Maar niet zo sexy als robotjes en helikoptertjes. Dus je hoort er niet zoveel van.
Of spannende foto's. Ja.
Nee, waarom het ding in de achtergrond wel cruciaal is, is dat die nogal stevige rol heeft als data relay station. Dus het is een van de belangrijkste data relay stations die NASA gebruikt. Dus zij hebben er wel een paar. En Mars Express wordt er ook voor gebruikt van ESA. Dus allerlei dingen die op Mars rondrijden hebben een relay nodig om naar de aarde informatie te kunnen doorgeven. Tuurlijk, dat kan niet in één keer. Er is niet genoeg vermogen voor. Ja, heel klein beetje. Maar als je zeg maar een paar megabyte of gigabyte moet doorzetten, dan moet het via tussenstation. En dat doet heel vaak Maven. Dus hij is voor NASA heel belangrijk. Ja. En die heeft er een tijd uitgelegen om een op zichzelf best herkenbaar probleem. Dat gebeurt wel vaker. Sterker nog, de Ariane 5 ging er ook aan ten onder. En dat is het platform aan boord waarmee ze meten eigenlijk hoe de stand verandert. Dus je behangt daar in de ruimte. Maar je hebt natuurlijk geen referentie. Je staat nergens op, dus je hebt geen referentie. Dus je kunt niet merken dat je draait. Mm-hmm. Nou, dat meten ze met eigenlijk gyroscopen. Er zit een kleine, zo'n platform, er zit een aantal gyroscopen op verschillende assen. Die draaien en op het moment dat ding draait, dan actie is meer reactie. Dan voelt hij dat en dan verandert die draaisnelheid. En dan kun je vrij nauwkeurig met laser, gyroscoop, kun je dat heel nauwkeurig meten. Dingen zijn alleen kwetsbaar, omdat dat zijn eigenlijk snel bewegende, vaak de enige snel bewegende objecten in zo'n satelliet. Dus dat wil nog wel eens.
Mechanisch.
Ja, het is mechanisch. En soms krijgt het wrijving en dan zie je dat die snelheid op een gegeven moment terugloopt. En dan weet je, oh, dat is een foute boel. Nou, daar hebben ze er altijd twee van. En die hebben allebei een probleem. Dus vandaar dat die. Daardoor is hij dus in safe mode gegaan. Die ene die heeft kuren en die ander die gaat heel snel achteruit. Dat is eigenlijk veel sneller dan die achteruit moest gaan. Nou hebben ze hier een trucje voor. Wel bekend is dat je ook over kunt gaan op satellietnavigatie of op sterrennavigatie. Wat ze dan eigenlijk doen, er zitten star trackers in. Die kun je gebruiken om één ster in het vizier te houden. Terwijl je aan het manoeuvreren bent, dan hou je één ster vast. Zeg maar, dan weet je, oké, nu sta ik stil. Weet je? Dus dat is een vrij lompe manier. Ja. Maar wordt veel gebruikt. Nee, wordt gewoon gebruikt als referentiepunt. Weet je? En je kunt ook die navigatie doen alleen maar op sterren. Maar dan moet je een heel, heel nauwkeurige kaart maken van wat die satelliet dan op een bepaald moment ziet. Dus als die met zijn linker star tracker die ziet, dan ziet hij met zijn rechter star tracker die. Weet je? Dus je moet een complex softwareprogramma hebben om daarop te kunnen navigeren. Ja. Daar waren ze wel van plan. Er stond op de agenda voor eind van het jaar. Waar is nog niet toegekomen en toen brak de pleuris uit. Dus nu, nu hebben ze dus onder hoogspanning hebben ze alsnog dat programma gemaakt en zijn ze eigenlijk aan het kijken van hoe kunnen we het zo inregelen dat we als het nodig is dat grofmazige gebruiken. Je kunt niet heel nauwkeurig standregelen. Zeg maar. En alleen als we heel fijne operaties moeten doen, dan gebruiken we die ene die heel hard eruit gaat. Weet je? Maar die raakt heel snel levensduur kwijt. Dus ze zijn nu aan het puzzelen. Hoe houden we dat ding nog tot 2030 aan de gang?
Hubble had dit soort problemen toch ook, hè? Uitvallende gyroscoop.
Ja, ze gaan bijna altijd als satellieten wat langer bezig zijn en dan gaat het kapot zijn. Altijd de gyroscoop of de reactiewielen waarmee je de beweging opwekt, zeg maar. Dat is een beetje gekoppeld. Dus het zijn heel vaak reactiewielen. Ik ken veel meer satellieten die op een gegeven moment, volgens mij een van die NASA-telescopen, wat was het ook weer? Herschel, dacht ik, is op een gegeven moment ook. En bij aardse navigatie ERS, de aardobservatiesatelliet van ESA, die draaide op een gegeven moment ook nog maar op één. Weet je, op één zo'n reactiewiel. Dus dat het is heel vaak puzzelen hoe je om dit probleem heen kan om zo'n satelliet nog aan de gang te houden. Ja. Nou, Maven willen we dus niet kwijt. Dus nee. A, omdat die zo belangrijk werk doet aan de atmosfeer. Ze balen wel een beetje, want in de periode dat die maanden dat die eigenlijk niet kon functioneren, kwamen er een paar hele interessante zonnestormen langs. Zou je dat zien? Ja. Weet je wel? Dus,
zonde.
Ja, en daar kijkt hij dan naar hoe die Mars-atmosfeer interacteert met die zonnestormen. Nou, hebben we helaas gemist. Maar ze hebben hem weer aan de gang. En ze zijn nu aan het uitvogelen hoe ze hem zo lang mogelijk aan de gang kunnen houden. Dat is eigenlijk het leven van de ruimtevaartingenieur in de achtergrond. Hè?
Ik vond wel opvallend dat ze inderdaad in het persbericht gewoon zeggen: we nearly lost it. Ja. Dus het heeft echt weinig gescheeld of ze hadden hem niet meer tot leven kunnen wekken. Ja.
Het zijn wel de leukere klussen hoor. Zo is ESA ook Soho een keer kwijt, bijna helemaal kwijt geweest. Soho is het zonne-observatorium, wat tussen... Ook weer een Lagrange-punt tussen de aarde en de zon op een vast punt hangt er eigenlijk permanent naar de zon kijkt. Die was op een gegeven moment ook weg. Weet je, gewoon niks meer. Weet je wel. En toen zijn ze hadden ze heel nauwkeurige radarmetingen nodig om te achterhalen in welke positie staat hij nou precies. Want ja, die antenne waarmee hij met de aarde communiceert, die is natuurlijk van de aarde weggedraaid. En als die zonnepanelen ook weggedraaid zijn, dan loopt de batterij leeg. En op een gegeven moment houdt het echt op. Dus je hebt haast voordat de hele boel uitvalt. En toen zijn ze echt met radar gaan meten van hoe staat hij nou precies. Om te proberen met bepaalde commandootjes in de hoop dat hij daar nog wel luisterde. Hem weer recht te zetten, zodat ze... Nou ja, na een aantal inderdaad weken hadden ze hem weer te pakken. Maar die was ook bijna gewoon afgeschreven daardoor.
Er worden af en toe wonderlijke trucs uitgehaald. Ik kan me iets herinneren. Het is al lang geleden. Het was een Duitse communicatiesatelliet in een geostationaire baan. En men had het vermoeden dat een van de zonnepanelen niet was uitgeklapt.
Oh ja.
En toen zijn ze dus aan het rekenen gegaan. Aan de hand van de schaduwtjes van de klampen die om het zonnepaneel zitten. Die werpen wat schaduw. Ja. Waardoor er minder energie wordt opgewekt. Ja, ja. Aan de hand daarvan konden ze bepalen hoeveel van die klampjes daar nog omheen zaten.
Je
kunt niet gewoon even kijken, hè?
Je kan er niet even langs met je autootje.
Ja, en ook hier in dat god bij Maven ook. Op een gegeven moment moet je stappen nemen waarvan je weet van ja, dit is een onomkeerbaar risico wat genomen. Want eigenlijk ze hebben een hele harde reboot moeten doen. Ja, en dan moet je gewoon, ze konden niet anders. En dan trek je echt in virtuele zin de stekker eruit.
Hoop je dat hij weer aan de praat raakt.
Ja, daar zitten allemaal systemen in waardoor je noodklokjes die blijven tellen. En als er heel lang niks gebeurt, dan restart die iets, weet je, dus heel erg, want je kunt niet letterlijk de stekker eruit trekken. Hè? Dat is een van de grote problemen. Je kunt er niet heen om die stekker om hem te resetten. Je moet dat. Weet je, dus daar is wel heel goed over nagedacht. Maar ze hebben een hele harde reboot gedaan. Ja, dan moet je gewoon hopen dat hij terugkomt. Ja. Weet je, en dat, nou ja.
Dat zal wat liters zweet gekost
hebben. Dat is gebeurd. Het was een boel spanning. Kan me daar levend, zoals je hoort, levendig iets bij voorstellen.
Ja. Luc.
Ruimte pakken. Je denkt het niet dagelijks aan met alle verre reizen. Maar je moet wel iets hebben om aan te trekken. Want er is zo weinig lucht op de maan en Mars. Nou was NASA al een paar decennia bezig om pakken voor de hernieuwde maanlandingen te ontwikkelen. Intussen keken ze ook met een schuin oog naar de ruimtepakken die aan boord van Space Station worden gebruikt. En die dingen zijn al meer dan 25 jaar oud.
Ja.
En beginnen behoorlijk wat mankementjes te vertonen. Zo
langzamerhand. Echt gewoon, dus die pakken zijn niet 25 jaar geleden ontworpen, maar die zijn...
De exemplaren zijn
25 jaar geleden voor het laatste ruimtepakken gemaakt.
Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer.
In Europa, ja. Rusland weet ik niet helemaal zeker. Maar die pakken die zijn al heel erg in het begin omhoog gegaan.
Ja, precies.
Of hebben ze dat 2 of 3 of zo?
Het zijn er wel iets meer. En er is af en toe wel eens wat op en neer gestuurd. Volgens mij zijn er sowieso 3 aan boord van het station. Maar op het ogenblik worden er dus ook eventjes geen Amerikaanse ruimtewandelingen gedaan. Omdat de laatste keer er voor de tweede keer bij een Europese astronaut een hele hoop water in de helm terechtkwam.
Die verzuipen dan bijna.
Dat is heel erg vervelend. Ja, want water in je helm, dan denk je van, wat maakt dat uit? Nee. Maar water hecht zich ergens aan. En dat is dan... vooral ja. je hoofd. En dan kruipt het gewoon langzaam je gezicht over. Ja. En daar kan je dus niet met je hand
even dat wegvegen.
Nee, precies. Dus dat is een benauwde uurtjes. Dus ook met dat in het achterhoofd, er moet een nieuwe ruimtepakken komen. NASA is met de XEMU al heel lang aan de gang geweest. 2 jaar geleden.
Wat is dat, XEMU?
Dat is een experimental extravehicular maneuvering unit.
Ja,
iets dergelijks. Duur woord voor ruimtepak, dus gewoon.
Oké. Nou, ja, zeg dat dan. Okay,
ja, ja. Precies.
Ah, leuk, weer wat geleerd.
Maar goed, dat werd dus met veel tamtam gepresenteerd. Van dit wordt het pak voor Artemis. Nadrukkelijk rood, wit, blauw. Naast Nederlands ook vooral de Amerikaanse kleuren. En ze zijn toch met een ander plannetje begonnen. Ze hebben nu contracten gegeven aan 2 fabrikanten in Amerika. Axiom Space hebben we hem weer. Mm-hmm. En Collins Aerospace gaan ruimtepakken ontwikkelen. En die dan eigenlijk verhuren aan NASA.
Want die jongens kunnen dat beter of goedkoper? Of...
Nou ja, het is het voortzetten van het commerciële model. Van ja? NASA heeft zoiets van, jongens, we hoeven al die spullen niet zelf te ontwikkelen en te hebben.
Maar daar hebben ze dus wel al flink wat geld in.
Dat is dus het aparte, ja.
Want ik bedoel, deze illusie, weet je, dat werd toch altijd al door bedrijven gemaakt. Hey, ik had overigens nog niet van Collins gehoord, althans niet in die naam, maar een voorloper van dat bedrijf maakte al de ruimtepakken voor Mercury. Hè? Dus het is niet zo dat NASA maakt die dingen ook niet zelf. Weet je, die huren daar precies bedrijven voor in. Commercialisering betekent vaak dat ze het opdrachtgevers heeft voor een belangrijk deel bij het bedrijf leggen. Van, we moeten een pak hebben, we moeten hier aan voldoen. Zie maar hoe je het regelt. Weet je, wij gaan daar niet bovenop zitten.
Nee, precies. Nou ja, dat is het opvallende, want er wordt gezegd van, nou, oké, die 2 bedrijven gaan het ontwikkelen. Ja. En als je het dan inderdaad over historie op hebt, Axiom, nou, die kennen we van een recente ruimtevlucht en de plannen voor een commercieel ruimtestation. Die gaat met de David Clark Company werken. Nou, die doen al vanuit de jaren 50 volgens mij dingen voor de Air Force en ook voor NASA. Collins Aerospace heeft ILC Dover als partner. En dat is de fabrikant van de huidige shuttle ruimtewandel pakken.
Ja.
Opvallende in het hele verhaal is dus dat ze al het onderzoek wat ze zelf hebben gedaan voor die ex-EMU nu aan deze 2 fabrikanten ter beschikking stellen onder het motto van, bouw dit maar na en dan huren we de pakken van jullie. Met ook in het achterhoofd van, ja, je kan ze ook aan andere klanten verhuren. En
ja,
de eerste plannen, of in ieder geval wat concretere fantasieën van toeristische trips van gewone burgers naar de maan, die worden al gemaakt. Ja, daar heb je ook deze pakken voor nodig. Dus misschien dat daar wel een markt in zit.
Ja, hoeveel kost de ruimtepak eigenlijk?
Wauw. Nou, dat is ook wel het grappige dat er... het was een hele vreemde persconferentie. Het was inderdaad een tafel met 6 pratende mannetjes en vrouwtjes. Er is geen plaatje te zien geweest.
Oh.
Er was geen PR-materiaal beschikbaar.
Dus geen voorbeeld van een pak zoals dat...
Nee, zoals het misschien zou gaan kunnen worden. Ja. En het is commercieel, dus over contractprijzen spreken we ook niet. Dus het was niet enorm informatief.
Nee.
Of dat nou veel inzichten opleverde. Anders dan van,
dit
jongens, ook dit gaan we gewoon huren voortaan.
Ja. Oké, mooi.
Ja, wat ik er nog wel in zit, trouwens even te googelen. Wat kost een 500 miljoen? Maar oké. Nee, wat ik me nog 2 dingen die ik bij zat te bedenken. Kijk, de eerste is natuurlijk opmerkelijk dat SpaceX niet dat contract krijgt. Hoewel ik het heel goed begrijp, want je wil niet te veel kennis concentreren bij een monopolist, want dan word je uitgekleed na een tijdje.
Ja.
Tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat SpaceX ook zijn eigen ruimtewandelpakken aan het ontwikkelen is. Weet je, dus ondanks het feit dat ze daar geen funding krijgen voor NASA, doen ze het wel. Hè? Dus dat kan, geeft je ook nog de mogelijkheid om te zeggen, nou, als die straks beter zijn, dan kopen we er daar een paar van. Weet je? Die, dus in die zin heeft NASA wel een relatieve luxe.
Ja.
tweede observatie die ik hierbij had, is dat in mijn beleving, maar zoveel verstand heb ik er niet van, is een ruimtepak voor een wandeling echt wezenlijk iets heel anders dan een ruimtepak voor op de maan. Weet je, zeker. In de zin van de technische...
Ruimte voor een ruimtewandeling bedoel je dan?
Ja, sorry. Ja,
als je,
want nou ja, alleen al, je hebt natuurlijk allebei in beide gevallen geen lucht en extreme temperaturen. Nou, dat klopt wel, maar dat maanzand schijnt heel berucht te zijn, omdat het vlijmscherp is.
Ja, enorm agressief.
Ja, en je hebt natuurlijk, dus dat, ik denk dat dat toch echt wezenlijk andere requirements zijn. En of dat dan in één pak kan, of dat ze dan twee versies maken, dat vind ik dan nog wel interessant.
Dat zal haast wel, nou ja, destijds, als je de eerste ontwerpen van de Apollo maanpakken ziet, dat ziet er zo onbeholpen uit. Ja. Die hadden inderdaad een soort over het echte ruimtepak nog een soort overal met een heel klein... dat is bijna een witte boerka. Het zag er heel vreemd en zeker niet sexy en SF uit. Maar SpaceX is dus inderdaad bezig. Ze waren volgens mij ook gevraagd om hiervoor een plan in te dienen. Het is niet bekend of ze dat gedaan hebben. Maar ja, hier en daar werd inderdaad al opgemerkt van... jongens, niet weer SpaceX. Ze moeten geen monopolist worden op het gebied van alles wat NASA wil. Nee. Dus, en verder heb ik het idee dat het pak wat ze nu aan het ontwikkelen zijn voor even kijken, de Polaris-missie, ook weer met toeristen aan boord, waar dus de eerste privé-ruimtewandeling gemaakt gaat worden.
Oeh.
Dat pak zijn ze aan het ontwikkelen op basis van het gewone drukpak wat de astronauten aan boord van Crew Dragon dragen. Ik kan me voorstellen dat dat een heel apart exemplaar wordt, wat misschien 2-3 uur houdbaar is tijdens een ruimtepak, maar niet veel langer.
Kijk,
want als je het baseert op
een wegwerpruimtepak,
nou, daar zou het best eens op werken kunnen komen.
Ik weet niet of ik daar het proefkonijn voor zou willen zijn.
Nee, nou ja, wat dat betreft wordt die meneer Isaac Mann, die dus voor de tweede keer dan commandant van een toeristenvlucht wordt, petje af. Maar dat is echt een avonturier en die
gaat dat doen.
Ja, die gaat het doen en die vliegt met alles wat hij te pakken kan krijgen, zolang het een straalmotor heeft. Dus dat wordt een hele spannende missie, hopelijk eind van dit jaar.
Ja. Ik ga jullie vertellen over Betelgeuse.
Ja.
Beter bekend als Beetlejuice.
Dat klinkt heel leuk. Ja. Ja.
De thuisplaneet van Fort Prefect.
Wat zei?
Nee, sorry, dat Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
Ja. Nee, je moet niet te ver gaan. Ja. Inkoud. Kreten. Nee, die had onlangs een belangrijke dip in zijn helderheid. Ik zit tegen een aantal foto's aan te kijken. Ook weer bij een artikel in Ars Technica. Januari 2019 en dan december 2019 is hij wat minder helder. Januari 2020 is hij echt verbleekt, zou je kunnen zeggen. En dan in maart 2020 komt het weer een beetje terug. Dat was wel bekend, maar er waren vrij weinig beelden van. En het was vooral niet bekend wat hier nou de oorzaak van zou kunnen zijn. En er waren wel theorieën over. Eén was een afkoeling en de andere was het optreden van stof. En hoe dat nou precies zo gekomen is, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar er zijn toen mensen die hebben ontdekt dat een Japanse weersatelliet Himawari 8, die notabene bedoeld is voor aardobservatie, die heeft bijna dagelijks die stomme Betelgeuse in beeld gehad. En heeft echt een merabwaar aan materiaal beschikbaar kunnen stellen, waar naar gekeken is inmiddels. Wat aan het licht heeft gebracht dat het eigenlijk allebei de oorzaken is. Er is zowel een afkoeling van 140 graden Kelvin, als ook een vrij aanmerkelijk optreden van stof, wat die ster deels verduisterd heeft. Waar ze nog niet aan toe zijn, is dan weer uitzoeken waar die afkoeling door is veroorzaakt.
Ja, precies.
Waar dat stof door is veroorzaakt. Er is wel hoop om nog verder terug te gaan in de observaties van Himawari 8.
Ja.
En om nog verder in het verleden te kijken naar de gedragingen van Betelgeuse, om te kijken of daar dan misschien nog clues in te vinden zullen zijn.
Dat had ik echt nooit verwacht van...
Grappig, hè?
Ja, want
Betelgeuse staat dus eens
eens in de anderhalve dag staat hij zo dicht bij de horizon van de aarde, op een goede plek bovendien,
ja,
dat in het beeld, want Himawari 8 is hoe heet het ook alweer?
Neem aan, een
geostationair, ja. Dankjewel, ja. Satelliet. Dus kijkt, we zien hem vanaf de aarde de hele tijd op hetzelfde plekje staan, ja, maar hij ziet ook de aarde voortdurend in hetzelfde kader.
Ja.
En die Betelgeuze is dan eens per anderhalve dag, ja, komt hij daar boven de horizon uit. Of zakt hij in de horizon, ik weet niet precies welke kant hij opdraait, ja, maar het maakt ook niet uit. Hij is eens in de anderhalve dag is hij een tijdje in beeld.
Dat, grappig, ja,
dat levert over de jaren,
ja,
gewoon een film op, bij wijze van spreken.
Ja, 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 precies.
Waar je kunt zien wat. En,
maar dat het oplossend vermogen daarvan dan goed genoeg is om daar iets uit te halen. Ja, dat had ik dus nooit verwacht.
Wat ik hier heb, dat zijn beelden van ESO's Very Large Telescope. En dan zie je die, dus echt, nou, je zou bijna zeggen, oppervlakte details van zo'n ster. Ik wist al dat dat kon, hoor. Maar
ja,
dat doet die Very Large Telescope, wat Himawari 8 precies oplevert, dat weet ik dan niet zo precies.
Ja, dat zal 1 pixel zijn, hoor, denk ik. Dat, maar dan nog kan je.
Dan gaat het meer om de variaties in de helderheid. Daar totaal, heb je natuurlijk ook heel belangrijke informatie die je daaruit kunt halen.
Nou, het grappige is aan die weersatellieten, is dat je meeste mensen zich niet zo realiseren hoe ver weg die staan. Hè? Want die staan echt op 36.000 kilometer. Nou, de aarde is 12.000 kilometer doorsneden, dus dat is echt heel ver weg. En eigenlijk, die weersatellieten die kijken als het ware naar die aarde, maar die zien eigenlijk maar een heel klein bolletje en heel veel zwart. Weet je, het hangt een beetje vanaf hoe het ding werkt.
Ja.
Weet je, maar het is niet heel gek dat alles wat daar omheen zit, eigenlijk van nature in het beeld van die weersatellieten.
Nou ja, als ik een satelliet ontwierp met het doel van aardobservatie, dan zou ik wel zorgen dat de aarde zoveel mogelijk beeldvullend is.
Nee, dat klopt. Alleen, meestal werken die dingen met scans, weet je wel. Dus dan scan je vaak, je begint te voegen, je scant een stukje door, weet je. Dus je scant inderdaad de rand om de aarde, scan je ook. Ja, en als je echt een imager hebt, ik weet niet precies hoe deze werkt, maar dan kan ik me ook heel goed voorstellen dat je bij spreken een vierkant plaatje van een rondje maakt, weet je. Dus je hebt al vrij snel iets in beeld waar je niet in geïnteresseerd bent. En
precies.
En ik denk dat we ons, vinden het wel heel leuk dat iemand zich realiseerde. Hey, maar daar is de hele tijd iets in beeld wat we normaal gesproken gewoon weggooien, maar wat je eigenlijk kan gebruiken voor wetenschap. Het roept wel de vraag op, zijn er nog meer weer? Want wij hebben heel veel weersatellieten.
Zoveel sterren waar je in geïnteresseerd bent.
Meer weersatellieten die dit soort dingen toevallig eigenlijk een beetje bij doen.
Leuke bonus.
Ik moet eens even in mijn geheugen graven, en dat gaat nu niet meer lukken, denk ik, de laatste 2 minuten. Maar er was niet zo heel lang geleden een andere ster die ook rare helderheidsvariaties had. En waar speculaties uit ontstonden van Dyson spheres en zo daaromheen. Wat is daar een godsnaam aan de hand?
Of komt er een supernova? Of,
daar kan natuurlijk. Ja. Dit principe kan natuurlijk veel meer worden toegepast.
Ja, zeker.
Dankjewel voor de tip, Michel.
Nou ja, geen idee. Ik zit stiekem even te lezen, hoor, wat voor een instrument erin zit. Maar dat gaat ook niet meer lukken in 2 minuten.
Nee. Oké, maar er komen show notes. En ik zal in elk geval linken naar Ars Technica. Dus dan kunnen mensen zichzelf verder een weg googlen naar informatie hierover. Iemand nog iets heel belangrijks te berden te brengen?
Ik niet.
Jullie hebben allemaal eieren gelegd. Nou, ik ook wel. Ik had nog Lockheed Martin met Filecoin, maar dan hebben jullie het al eens eerder over gehad. Hè?
Ja, toen hebben we je gemist, want daar snapten we niks van. Maar dat gaan we ook niet in 2 minuten doen, denk ik.
Nee, heel gauw. Lockheed Martin gaat samen met de club rond Filecoin. Dat is een bepaalde cryptocoin met een blockchain enzovoort, gaan ze proberen een satelliet te lanceren. Die dan een voorbeeld gaat implementeren van het Interplanetary File System. Dus een interplanetair internet dat rekening houdt met de grote vertragingen die je kunt hebben in de verbindingen interplanetair. En ook het feit dat die verbindingen er niet altijd kunnen zijn. Want het ene lichaam zit soms achter het andere. Hè. Mars kan ten opzichte van de aarde achter de zon staan. Heb je even geen directe verbinding. Dus dan moet dat via. Data kunnen op allerlei plekken staan. Op zo'n manier dat er altijd wel een verbinding. De data die je wilt hebben is dan naar verwachting altijd wel ergens op een plek waar je verbinding mee kunt maken. Nou, dat zijn dingen waar het Interplanetary File System rekening mee houdt. Maar dan moeten dus allerlei eigenaren van opslagmogelijkheden, die moeten die opslagmogelijkheid ook ter beschikking stellen. Daar wil je graag een vergoeding voor geven. Daar is die Filecoin voor. Cryptocoin handig op allerlei manieren. En dat willen ze nu dus in het wild gaan testen.
Ja.
Daar moet je een satelliet voor lanceren. Dan maak je het jezelf zo moeilijk mogelijk en kijk je of het werkt zoals je hoopt dat het werkt. Dat is het plan. Lockheed Martin en Filecoin gaan dat samen doen. Nou,
dank voor deze uitleg.
Ja, korter kan ik het niet maken.
Nee, ja, het zal zeilen.
Langer wel, maar dat gaan we nou niet doen. Ook deze zal ik in de show notes zetten. Kunnen mensen verder zelf bladeren. Ik dank je wel, Luc van der Nabelen.
Hartstikke
dank
goed.
Dank je wel, Michel van Baal.
Graag gedaan.
Dit was Space Cowboys 96. En over 2 weken zijn we er weer met nummer 97.
Tot dan.
Tot dan, iedereen. Tot dan. Dag.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen, dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.